Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 3, dan willen we zingen en daarvan het vierde vers, sta op. Verlos mij, Heer, gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Het is het vierde vers van Psalm 3. De Heere om de opening van zijn woord. Groot en heerlijk God, hoe bijzonder is het om elkaar weer te treffen in uw huis. Waar kunnen wij beter zijn dan onder de adem van uw Heilige Geest? Daar waar uw woord wordt geopend, daar waar u gemeenschap zoekt met zondaar. Opdat wij tot u de toevlucht zouden nemen, Heere, voor het eerst en keer op keer. Hoe waar is het wat de dichter zingt van Psalm 116, hij redt mij, keer op keer. En Heer, als we nu zojuist de lezing van uw heilige wet hebben gehoord, en wat u van ons vraagt, en ieder van ons in ons persoonlijk leven, dan willen wij eerst voor u onze schuld en zonde belijden. Heere, wie zijn wij voor uw heilig aangezicht? En wie zijn wij geweest voor onze naaste in de afgelopen week? dan is er zoveel dat om vergeving vraagt. En daar komen wij u om bidden. Heer, gedenk ons omwille van de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die uw wet volkomen heeft gehouden, die nooit geen zonde gehad heeft of gedaan, maar die onze zonden op zich heeft genomen en als het lam van u de zonde van de wereld heeft weggedragen. En nu vraagt u van ons om op uw Zoon te zien, opdat wij voor u kunnen bestaan. Niet met onze gerechtigheden, immers die zijn voor u als een wegwerpelijk kleed, maar dat wij met de gerechtigheid van Christus voor u mogen staan. Want die alleen redt ons van de dood. Overtuig ons voor het eerst of opnieuw van die waarheid, Heere, opdat wij het niet meer buiten de Heere Jezus zouden wagen. Immers, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daarom ook vanmorgen, Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van eeuwig leven. Zegen ons hier in uw huis. Zegen ons thuis. Doe uw genadige tegenwoordigheid blijken in spreken en in luisteren, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. We laten het alles aan u over, Heere. Gedenk ons om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 37. Genesis 37. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man, met de zonen van Bilha, met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten ze hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde. Daarom haatten ze hem nog meer. Hij zei tegen hen: luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, we waren midden op de akker schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om me heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem: wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haten ze hem nog meer vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Hij kreeg nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: zie, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem: wat is dat voor een droom die jij gehad hebt? Moeten wij namelijk, ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem. Maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef: Weide je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem, zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem, ga toch en zie de welstand van je broeders en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld. En de man vroeg hem, wat zoek je? Hij zei, ik ben op zoek naar mijn broers. Vertel me toch waar ze aan het weiden zijn. Toen zei die man, ze zijn van hier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen, laten we naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hem aan bij Dothan. Ze zagen hem al van ver. En nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamde zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar, zie, daar komt die meesterdromer aan. Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien. En we zullen zeggen, een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen we zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Ruben hoorde dat en wilde hem uit hun hand redden. Hij zei, laten we hem niet om het leven brengen. Ruben zei ook tegen hen, vergiet geen bloed. Gooi hem in deze put die in de woestijn is en sla niet de hand aan hem. Hij zei dit om hem uit hun hand te redden en hem naar zijn vader terug te brengen. En het gebeurde toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat ze Jozef zijn gewaad uittrok, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. En ze namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. Vervolgens gingen ze zitten om de maaltijd te gebruiken. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen en hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirre, en ze waren op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zei Juda tegen zijn broers, wat hebben wij er voor baat bij als we onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen, laten we niet onze hand aan hem slaan, hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar hem. Toen er Midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken en teelden ze Jozef uit de put en verkochten ze Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte. Ruben kwam terug bij de put. En zie, Jozef was niet in de put. Toen scheurde hij zijn kleren. Hij keerde terug naar zijn broers en zei, die jongen is er niet. En ik, waar moet ik naartoe? Toen namen ze het gewaad van Jozef, slachten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. Ze stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden, dit hebben we gevonden. Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. Hij herkende het en zei, het is het gewaad van mijn zoon. Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zoon en al zijn dochter stonden om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten. En hij zei, voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen, zo beweende zijn vader hem. De Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van de farao en het hoofd van de lijfwacht. Amen. Tot zover indrukwekkende schriftlezing, vindt u niet? En daar gaan we iets over zeggen, zo de Heer het schenkt, tot de Heer van zijn naam en tot zegen van de harten van jong en oud in ons midden. Het is een heel bekende geschiedenis voor de kinderen en jonge mensen. Veel lessen liggen erin. Dus ik zou zeggen, probeer met Gods hulp goed te luisteren, zodat het tot je eeuwig behoud is. En dat geldt niet minder de ouderen. Want het gaat hier ook over een oude vader. Wat een toestanden moet hij meemaken met zijn kinderen. En misschien herkent u of jij toch wel iets uit alles wat we zojuist hebben gelezen. En weet u wat nou de troost is? Dat dit alles naar Gods wijs beleid is. En daarom schrijven we als thema boven de prediking: wie kan Gods wijs beleid doorgronden? En dat doen wij aan de hand van dit schriftgedeelte, in het bijzonder allereerst aan de hand van vers 3 en 4. Daar staat het volgende: Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. En toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten ze hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Dat is het eerste. En vervolgens de versen 31 tot en met 35. Toen namen ze het gewaad van Jozef, slachten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. Ze stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden: dit hebben we gevonden, kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. Hij herkende het en zei: het is het gewaad van mijn zoon, een wild dier heeft hem opgegeten, Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zei: voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. Tot zover. Gaan wij nu samen zingen van Psalm 105, het 10e en het 24e vers. Psalm 105, allereerst het 10e vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? De man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef, rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd. En ook het 24e vers: die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. De versen 10 en 24 van Psalm 105. Gemeente, eerst even een kort woord vooraf. We hopen vanmorgen te preken, zo zeiden we, over Jacob en zijn zonen. Een bijzondere gebeurtenis in het huisgezin van Jacob. Hij wordt in dit hoofdstuk ook Israël genoemd. Hij heeft twee namen, dat weet u. Zijn eerste naam was Jacob en die tweede naam heeft hij van God zelf gekregen, omdat hij in de nachtelijke uren gestreden had met de Heere God, die in een gedaante van een engel aan hem verschenen was. En Jacob worstelde met God. En dan is zo bijzonder om te lezen dat hij worstelde om de zegen van de Heere. Zijn strijdkreet was als het ware: ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En dat is wat, als je zo verlegen bent om de zegen van de Heere. Want aan de zegen van de Heer is alles gelegen. De Heer Jezus die zegt tegen zijn kerk: zonder mij kun jij niks doen. En Salomo zegt in Psalm 127: als de Heer het huis niet bouwt te vergeefs, werken de bouwvakkers daaraan. En zo de Heer de stad niet bewaakt te vergeefs, waken de politieagenten. Aan de zegen van de Heer is alles gelegen. Ik hoop dat er veel jongelui zijn, hier en thuis, die van de week een goede tijding hebben gehad in verband met de uitkomst van hun examens. Heb je de Heer ervoor gedankt? Was dat het eerste wat je gedaan hebt? Hoe is het in de voorbereiding geweest? Heb je dit gebed ook gebeden met Jacob? Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Was dat de tendens tijdens je studie, Heere, help me toch? Tijdens je tentamens? Misschien heb je wel biddend in de examenzaal gezeten. En zie daar. Je mocht je diploma halen, of misschien niet. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Dan heb je een diepe teleurstelling. En misschien schrik je als het ware wakker, zegt: o dominee, nou weet ik waar het door komt. Ik heb geen moment de Heere erin nodig gehad. Ik dacht dat ik het zelf wel kon. Ik heb het op goed geluk gedaan. Ja, pech gehad. Nou, je ziet wel, jij bent de Heere vergeten, maar de Heere jou niet, want die heeft dit woord nou speciaal aan jouw adres willen richten voor mooi. En misschien krijg je nog een herexamen. Dan weet je hoe het moet nu, hè. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal je eruit helpen. Jacob ging de strijd aan met de Heere God om de zegen van de Heere. En we zullen horen dat dat een gouden moment is geweest in zijn veelbewogen leven. Want de Heer heeft Jacob die strijd laten winnen. De Heer heeft zich gewonnen gegeven in die strijd. En dan zegt de Heer tegen hem: uw naam zal voortaan niet meer Jacob heten, maar Israël, want ge hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En dan moet u weten dat tijdens die strijd zijn heup notabene blijvend beschadigd wordt. Hij gaat in het vervolg kreupel door het leven. Maar ondanks die blessure die hij opdeed tijdens die strijd, streed hij voluit door. Terwijl zijn kracht gebroken werd, mocht hij overwinnen. Gods kracht, zegt Paulus, wordt in zwakheid volbracht. En dan noemt Jacob de plaats van dat gevecht Pniel, want, zegt hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Daarom heb ik Psalm 3 vers 4 laten zingen. Gij, Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen van de overwinning. Alsof dat volk zelf zou overwonnen hebben. En zo is het nog. Want de kracht van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus wordt door het geloof ons toegerekend. Alsof wij zelf het offer volbracht hebben, dat Christus voor mij volbracht heeft. Wat een bevrijdend evangelie is dat. Dat wij voor rekening van een ander zalig worden. Uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God. Nou, we gaan nou van het kruis van Jezus naar het huis van Jacob. Ik wilde dit eerst even aan onze kinderen en jonge mensen kwijt. En nu gaan we naar het huis van Jacob. Tot de zegen die Jacob beloofd was, hoorde ook dat Jacob nog in de dag van zijn ouderdom twee kinderen kreeg bij zijn lievelingsvrouw Rachel. Die was aanvankelijk onvruchtbaar, dat weet u, tot haar grote verdriet. Maar bij de geboorte van Benjamin, dan sterft Rachel. Tot groot verdriet natuurlijk van Jacob. Het gevolg was dat Jacob al zijn liefde projecteerde op dat kind Jozef. Dat was zijn lievelingetje. En daardoor was Jozef in de ogen van zijn broers het verwende ventje. Al zijn broers zagen het hoe Jacob veel meer hield van Jozef dan van alle andere kinderen. En dan geeft Jacob ook nog een prachtig gewaad aan Jozef. Een veelkleurig gewaad. Een opvallend gewaad, haast een koninklijk kleed zou je zeggen. Dat kleed sprong er zomaar uit door die vele kleuren. En dat heeft de nodige jaloezie opgewekt bij die broers. En ook haat. Het heeft gewoon kwaad bloed gezet bij die andere kinderen. En daarbij kwam nog dat Jozef aan zijn vader vertelde wanneer hij zijn broers zag zondigen. Nou, ik hoef u niet uit te leggen en jou ook niet dat die broers van Jozef niet deugden. Dat zijn slechte mensen geweest. Als je van plan bent om je eigen broer te doden, ja, dan ben je toch wel van het minste allooi, nietwaar? En dat waren ze echt van plan. We gaan hem doodslaan. En dat ze daar hun vader een geweldig verdriet mee zouden doen, nou ja, oké, dat moet dan maar. Je kunt gerust zeggen dat hun geweten als met een brandijzer, zo zeiden we vroeger, is toegeschroeid. Was die Jozef dan zo'n gemeen ventje, een klikspaan, zeggen wij dan? Nee, dat was hij niet. Hij was een godvrezende jongen. En die broers, die deugden voor geen meter. En hij zag dat allemaal aan en hij hoorde dat allemaal aan. En hij heeft natuurlijk wel eens met die jongens gesproken. Geloof maar gerust. Maar dat viel ook in een verkeerde aarde. Joh, bemoei je met je eigen zaken, vrome kwezel. Zo gaat dat dan. En dan heeft hij zijn vader ervan in kennis gesteld. En dat zette nog meer kwaad bloed bij die broers. En dan, en dat hebben we zojuist ook gelezen, wat nog veel meer kwaad bloed zette, waren die twee dromen die hij uitlegde aan zijn broers en de laatste ook aan zijn vader. Maar dat waren wel dromen die de Heer hem had ingegeven. Hij moest die dromen vertellen. Want wij weten hoe die dromen uitgekomen zijn. Ze willen straks Jozef gaan doden om te voorkomen dat die dromen uitkomen. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Nou, de kinderen weten het. Hij droomt dat ze op het veld zijn. Koren schoven aan topbinden. En de schoof van Jozef staat rechtop. En de schoven van zijn broers buigen voor de schoof van Jozef. Woest, zei ze. Wat denk je wel? Dat jij over ons gaat heersen? Denk jij dat? En vertelt hij weer een droom. En die vertelt hij ook aan zijn vader. Hij zegt, de zon, de maan en de sterren, die bogen zich voor mij neer. Nou, dit is vader Jacob zelfs te gek. Jongen, denk jij dat je vader en je moeder en je broers voor jou gaan buigen? Haat van zijn broers. Er staat dan dat ze geen vriendelijk woord meer tegen hem konden zeggen. Hij kon alleen nog maar een grauw en een snauw krijgen. Nou, je kunt wel nagaan wat een sfeer daar in dat gezin heeft geheerst. En voor Jozef was het natuurlijk vreselijk zwaar en moeilijk. Als je alleen maar een grauwe snauw van je broers kunt krijgen. Maar voor die broers was het ook moeilijk om met zo'n broer te leven. Waar ze zo'n hardgrondige afkeer van hadden. En wat denk u wat het voor Jacob geweest moet zijn om iedere dag die vreselijke sfeer in zijn gezin te voelen. Wat een lessen liggen hier ook in voor ons, nietwaar, in deze tijd als ouders. Ook voor ons als kinderen. Ieder kind is anders. Iedereen die de zegen van kinderen heeft gekregen van God, die weet dat ieder kind anders is. Ook al lijken ze soms nog heel erg op elkaar ook. En iedere vader en moeder is anders. Dat weten alle kinderen. Je vader is een totaal ander wezen dan je moeder. En toch zijn we er voor elkaar. Zo wil de Heer dat als gezin. En dan mag de een niet boven de ander uitreiken. Iedereen heeft zo zijn eigen positie, zijn eigen rol, zijn eigen karakter, zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen inbreng. Ga maar door. En we mogen onszelf zijn, maar dit erbij gezegd, nooit ten koste van de ander. En dat is een heel moeilijke opgave. We horen tegenwoordig al veel van autisme. En dat geeft vaak heel veel spanning in een gezin. Juist omdat iemand die autistisch is heel veel aandacht vraagt. En dan wordt het voor je ouders al heel moeilijk om dan de juiste aandacht aan je andere kinderen ook te geven. Maar we hebben in het begin van de preek gezegd, zonder mij kunt ge niets doen. Dit moet ook een zaak van gebed zijn. En het ook met elkaar bespreken in het gezin. Hoe je met deze dingen omgaat. En jullie kinderen, als je je broertje of zusje of broer of zus, naarmate je ouder wordt, dingen ziet doen die niet deugen, bespreek dat dan eerst met je broer of zus zelf. Zeg, joh, ik heb jou dat zien doen. Jij weet heel goed dat dat niet deugt. Zo ben ik niet grootgebracht en jij ook niet. En als ze dan toch doen, dan kun je ook tegen je broer of zus zeggen, als je het nou nog een keer doet, sorry, maar dan zeg ik het gewoon tegen pa. Dus dan weet je het. En voor de ouders, de les, hoe moeilijk het soms kan zijn door omstandigheden in het gezin, proberen je kinderen dezelfde liefde te geven en met hun om te gaan zoals het voor het kind het best is. Kijk dat Jacob zo nadrukkelijk Jozef zijn liefde gaf buiten zijn andere broers om. Dat heeft tot ontwrichting in dit gezin geleid, laten we dat maar eerlijk zeggen. Uiteindelijk, zeg ik, hebben al deze dingen moeten medewerken ten goede. Degene die na zijn voornemen geroepen zijn. Dat maakt ook het wonder uit van deze geschiedenis. Maar we moeten wel peilen wat er misging. Nou, dit is misgegaan. Heel erg misgegaan. Maar wij zeggen nu, als je ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt gedoofd. Op een dag gaan de broers met elkaar op stap om de kudde te weiden bij Sichem. En die broers zijn een aantal dagen weg. En dat is toch weer een goed moment. Ook bij Jacob, die is belangstellend naar zijn kinderen en naar de kudde. Dus die zegt tegen Jozef, ze gingen dus niet gemeenschappelijk op stap. Dat tekent natuurlijk al de situatie. Maar Jacob zegt toch tegen zijn zoon Jozef, joh, ik ben heel belangstellend hoe je broers het maken, dus ga kijken, ze zitten bij Sichem in de buurt. En dan hoor ik graag hoe het met mijn kinderen is en hoe het met de kudde is. En nou ja, Jozef doet dat. doet dat. Aanvankelijk kan hij ze niet vinden, blijken ze bij dood dan te zijn. En jawel, ze zien hem al van verre aankomen. Weet je waarom? En dan kun je ook zien dat Jozef geen fijn gevoel moment heeft gehad daarin. Nou loopt hij notabene zijn broers te zoeken in dat heel opvallende kleed. Jozef had nou iets anders aangetrokken. Waarom nou zo? Zo zie je dat Gods kinderen soms ook mis kunnen handelen. Hè? Fout kunnen handelen. Dit had niet nodig geweest. Maar goed, als hij een andere rok aangehad had, zou het misschien hetzelfde verhaal een pak geweest zijn. Maar in ieder geval, ze zien hem al van verre aankomen. En wat denk je? Dit is wat ze zeggen. Kijk eens, daar komt meester Dromer aan. Dan kun je zien wat hun het hoogste zat, hè? Dat ze voor hem moeten buigen. Dat hij dat gezegd heeft. Laten we hem doodslaan en hem in deze kuil werpen en we zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen we zien wat van zijn dromen zal worden. Als hij dood is, kunnen wij in ieder geval niet meer voor hem buigen. Maar dit plan gaat broer Ruben te ver. Hij zegt, laten we hem niet doden, laten we geen bloed vergieten, maar we werpen hem in deze kuil. Ruben zegt dit met de bedoeling om hem later weer uit die put op te kunnen halen. En hem gewoon aan zijn vader te geven. Maar zodra Jozef bij zijn broers aankomt, dan grijpen ze hem vast. Ze scheuren die veel verrige rok van zijn lijf. Wat moet dat voor Jozef geweest zijn als hij zo door je broers ontvangen wordt? Ontzettende realiteit. En ze stoppen hem in de put. En ondertussen gaan zijn broers lekker zitten eten samen. En hij zit daar in zijn ondergoed, in de waterput, waar gelukkig geen water in stond. En wat gebeurt er nu? Hé, wat komt daar aan? Een handelskaravaan van Ismaëlieten blijkt. Met hun kamelen, met specerijen, balsem en mirren die op weg zijn naar Egypte. En dan zegt Juda, de oudste, tot zijn broers, wat voor voordeel hebben wij eraan als wij onze broer doodslaan en zijn bloed moeten verbergen. Laten we hem verkopen aan deze kooplieden en onze hand niet aan hem slaan, want onze broer is ons vlees. Zijn broers gaan direct akkoord en ze hijsen Jozef uit de put. Voor 20 zilverlingen hebben ze hem verkocht en de kooplui gaan met Jozef op weg naar Egypte. Het is wel bijzonder om uitgerekend te horen dat het Juda is die dit plan naar voren brengt en dat dit ook direct wordt uitgevoerd. Want Juda is de man uit wiens geslacht tenslotte de Heer Jezus Christus geboren zou worden. Jozef moet verkocht worden voor 20 zilverlingen om zijn volk straks uit de slavernij van Egypte te verlossen. Jezus zou verkocht worden voor 30 zilverlingen. Om niet alleen Israël te verlossen, maar om ook de heidenvolken te verlossen van al hun ongerechtigheden. En deze boodschap klinkt hier en nu nog tot ons, opdat wij vanwege de prijs van zijn bloed gerechtvaardigd zouden worden. Door zijn bloed van al onze zond. Want wie in hem gelooft, die ontvangt vergeving van zonde en het eeuwige leven. Nou, Juda wilde dat bloed van zijn broer niet laten vloeien. Maar tenslotte zal het bloed van zijn oudste broeder, in geestelijke zin dan, maar tenslotte zal het bloed van zijn oudste broeder Jezus wel vloeien door de hand van zijn broeders. Die door Petrus op de grote Pinksterdag genoemd worden, allereerst gij Joodse mannen en gij Israëlitische mannen en mannenbroeders. Zij worden verantwoordelijk gesteld voor de dood van Christus. Luister maar, vol van de Heilige Geest. Zo zie je dat in dit alles de Geest werkzaam is geweest. Vanaf Jozef, Juda, zo naar het Nieuwe Testament toe. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus dan als er een man van God onder u betoont door krachten en wonderen tekenen die God er hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen van de rechtvaardige aan het kruis gehecht en gedood. En dat alles is gepreekt niet om hen die Jezus gekruisigd hebben te doden, maar om ze te behouden. Want als ze schuldig gesteld worden voor Gods aangezicht, dan vragen ze: mannen, broeders, wat moeten we doen? Bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En datzelfde woord komt ook tot ons. Immers hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. O, buiten deze Christus is er voor ons geen leven mogelijk. Maar laat het tot bekering en geloof leiden. Daartoe wordt ons dit woord gepreekt. En waar wij tot bekering en geloof gepreekt zijn, dan willen wij niet anders dan van de diensten van de Heer Jezus Christus gebruik maken. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Nou, daar staan die broeders nou. Jozef is weg. Wat nu? En dan zie je het alweer, kinderen. Er moet iets gedaan worden. Ja, nou, dan moet je gaan liegen. Dan moet je gaan liegen. Als je gezondigd hebt en je wil niet dat het bekend wordt, dan moet je gaan liegen. Zo lokt de ene zonde de andere uit. U herkent dat allemaal. Als je daar eenmaal aan begint, dan is geen eind van. En zeker niet als er op doorgevraagd wordt. Dan stapelt de ene leugen zich na de andere op. Maar dan moet je eens kijken wat ze doen. Hebben ze hun broer meegegeven? En dan zitten ze daar met die rok. Nou ja, de vader die moet maar denken dat, ja, het goed komt met die hoofd op. Zou die jongen vermoord is, gedood is. Nou, pak maar een geitenbokje, een onschuldig beestje dat loopt uit te springen in de wei. Kom op, snijd zijn keel af. En dan dopen ze die rok in het bloed van dat geitje. Ik heb toch gezegd dat slechte jongens waren? Nou, dat zie je hier weer gebeuren. Hoe doortrapt slecht. En dan durven ze niet zelf naar de vader toe. Nee, ze scharrelen iemand op, joh. Hier, neemt die rok mee. En ga naar Jacob, onze vader. En geef hem die rok maar en vraag maar of die van zijn zoon is. Dat is ook een vraag. Is dat kleed van je zoon? Ze laten niet vragen, is dat kleed van de broer? Nee, van uw zoon. Nou, dat gebeurt. Wat een toestand. Om zo met je oude vader om te gaan. Ze hebben natuurlijk beseft. Nou wordt daar die rok gebracht onder het bloed, zodat vader moet denken dat zijn kind dood is. En het is zijn lieveling. Interesseert ze niks. Als zij maar van Jozef af zijn. Als zij maar van Jozef af zijn. En hoe die vader dan verder onder leidt. Nou ja, het zij zo. Oh, wat zien we hier de mens in zijn zon. En u moet elkaar eerlijk behandelen. Zonder genade zijn u en ik onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. U en ik zijn geen haar beter dan al deze broers bij elkaar. Tenzij de kracht van het bloed van Jezus ons te sterk is geworden. Want daar is kracht. Kracht, wonderbare kracht. In het bloed van het lam. Want dat reinigt namelijk van alle zonden. En dan in de betekenis van, het zorgt voor de verzoening van mijn zonden. Mijn zonden worden bedekt door het bloed van het lam. En de kracht van dat bloed leert mij ook te strijden tegen de zon. Zonder mij kunt gij niets doen. Nou, de toestand daar in het huis van Jacob is verschrikkelijk als die bode daar komt met dat kleed helemaal onder bloed. Is dit het kleed van uw zoon? En hij herkent het direct. Ja, zegt hij. Dat is het kleed van mijn jongen. Dit is de rok van mijn zoon. Een boos dier heeft hem opgegeten, voorzeker. Jozef is verscheurd. En dan lezen we hoe hij direct zijn kleren scheurt. En dan wordt hetzelfde woord scheuren gebruikt als het woord verscheuren, waarmee dat wilde dier dan Jozef opgegeten zou hebben. Althans, zo weet Jacob het zeker. Dus wat nu dat wilde dier met zijn jongen heeft gedaan, dat doet hij met zijn kleren. En hij draagt een grauwe zwarte zak om zijn lenden, gemaakt van geitenhaar. En hij ontbloot zijn bovenlichaam. Hij doet zich van alle sieraden. En dan blijft hij, zo staat er, vele dagen rouw. En inmiddels zijn die jongens weer teruggekomen. En samen doen ze nu hun best om hun vader te troosten. Wat een huichelarij. Ja, dit moest ook alweer gebeuren. Het ene roept het andere op. Het is wat om je eigen lieve vader geestelijk kapot te maken. Hij is zijn liefste vrouw al kwijt, Rachel, en nu ook zijn kleine lieve jonge Jozef, nog maar 17 jaar jong. En dan geloven als vader dat hij verscheurd is door een wild dier. Dat betekent dat hij het lichaam van Jozef nooit meer zal zien. En u weet hoe noodzakelijk dat is voor een goede rouwverwerking. Dat je op een normale manier afscheid kan nemen van je dode kind of moeder of vader. Nee, alleen een rok, een kleed, besmeurd met bloed, daar moet hij het mee doen. Als het bewijs van een gruwelijke dood van zijn kind, waardoor zijn lieveling is gestorven. En dat alles zien nu die broers voor hun ogen vertrekken, hoe hun vader de geestelijk volledig aan onderdoor gaat. En dan is er ook nog niemand die dat doorbreekt. Niemand van die gasten die in tranen uitbarsten zegt, o lieve vader, ik kan het niet langer meer zien. Pa Jozef is niet dood, hij leeft nog, we hebben hem verkocht aan kooplieden op weg naar Egypte en we hebben dat uit haat tegen onze broeder gedaan. En dat komt, pa, omdat u net deed alsof wij niet bestonden. Wij voelden ons er u miskend, maar nu we dit zien, hoe kapot u bent. We gaan hem terughalen, pa. We gaan hem terughalen, hoor. Vader, vergeef het ons alsjeblieft. Niks van dat alles. Dat is vrome fantasie van mij. Maar je zou het wel wensen, nietwaar? Dat zou gebeuren. Maar gij lieden wel. Gij hebt het een kwade gedacht. God heeft het een goede gedacht. En daarom moet dit bedrieglijke toneelspel blijven voortduren. En vader Jacob blijkt ontroostbaar. We lezen in onze tekstwoorden dat hij weigerde zich te laten troosten. Want, zegt hij, ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf neerdalen. Alzo beweende zijn vader hem. En gewoonlijk duurt het trouwen een week. In deze mate dan zo gekleed te gaan en Jacob zegt te zullen rouwen tot zijn dood toe. Er blijft een wenende vader over. En er zullen er velen zijn onder ons, hier en thuis, die verdriet en rouw kennen om een dode. En zeker als het gaat om kinderen of kleinkinderen, wat een smart wordt er beleefd. Eigen vleesje ontnomen wordt. Een hart dat gebroken wordt en verscheurd. En wie zal dan een treurend hart opheffen? Die broers en die zusters, die waren er niet toe in staat. Jacob kan zich niet voorstellen dat er ooit nog een dag van vreugde in zijn leven zal zijn. En kennelijk is er bij Jacob ook geen plaats geweest voor de Heere die troosten kan zoals geen ander. Ik bezocht afgelopen week een jong echtpaar dat 3 maanden geleden een pasgeboren kindje verloor. Een meisje. Het stierf 7 dagen na de geboorte. En ik heb ongekend verdriet gezien van 2 jonge mensen die in blijde verwachting waren. En dan moet zo kort na de geboorte een begrafenis plaatsvinden. En gelukkig konden beide vertellen na de dood van het kind dat ze troost ontvingen uit het woord van God. Meerdere keren zelfs. Maar zeiden ze afgelopen zondag dat de pijn van het verdriet alle troost verdringt. Zodat alleen het gemis wordt ervaren. En toch vertelde de moeder mij dat ze om het verdriet te verdringen veel luistert naar een podcast waarop wordt voorgelezen uit de Bijbel. En hoe zij dan al luisterend deze geschiedenis hoorde voorlezen uit Genesis 37, vandaar dat deze preek ook is ontstaan. En zij hoorde toen wat haar overkomt. Hoe Jacob weigerde om zich te laten troosten. En hoe hij al rouwbedrijvende tot zijn zoon in het graf zou neerdalen. Ze hoorde dat voorlezen via de podcast. En ze zei, dat is nou precies hoe ik erin sta. En zo mogen we horen hoe juist de herkenning van onze omstandigheden vanuit de schrift ons hart kan raken. Opdat we uiteindelijk toch de troost zullen zoeken en vinden bij hem. De bron van troost en licht. En dat op zijn tijd en op zijn wijze. Want uit het vervolg van de geschiedenis, die hebben we wel niet gelezen, maar we kennen hem wel, zal blijken dat Jacob niet tot zijn dood ontroostbaar zal zijn. Want hij heeft Jozef in levende lijven mogen ontmoeten. En we weten van die ontroerende ontmoeting, wie kan Gods wijsbeleid doorgronden? Dan valt Jozef zijn vader om zijn hals. Dan moet je denken dat je kind al zo lange tijd dood is. En dat je het nog elkaar ziet. Toen viel zijn vader, of viel hij zijn vader om de hals. En weende. En Israël zei tot Jozef. Dat ik nu sterven nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Dan was het goed. Nou hoefde die zelfs niet meer te leven. En ook al zullen die ouders waar ik net aan refereerde, dat meisje niet meer zien. Ze zullen toch die troost ervaren die David had toen zijn kind na de geboorte stierf. Dan zegt hij, hij zal niet tot mij komen, maar ik zal wel tot hem gaan. En dat zijn nou precies de woorden waarmee ik dat meisje heb mogen begraven. Jacob heeft pas troost gevonden toen hij de reis naar Egypte ging maken om naar Jozef te gaan. En na de ontmoeting met Jozef kon hij sterven en wilde hij sterven. Meer dan Jozef is hier. Alleen wanneer we tot Jezus gaan, zullen we die enige troost vinden. Beide in leven en in sterven. U weet het, hè, die broers, die zijn uiteindelijk vanwege de hongersnood aan het hof terechtgekomen bij Jozef. En hoe heeft hij zijn broeders tenslotte ontmoet? Hij kon het niet meer voor zich houden. Hij zegt, ik ben Jozef, uw broer. Leef mijn vader nog. En hij zegt, ik ben hier om jullie verlossing te geven. Meer dan Jozef is hier. Hij zegt tot zijn broeders, nader tot mij. Nader tot mij. En ze naderde tot hem. En dan hoor ik die meerdere Jozef zeggen. Neig je oor en kom tot mij. Hoort en je ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met je maken. En ik zal je geven de gewisse weldadigheden van David. Dat zijn Christus zelf en al zijn weldaden weer nog meer uit zijn mond horen. Wie tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen. Wie mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. Of weigeren we om door hem getroost te worden. Kijk, gelukkig heeft Jacob het niet vol kunnen houden. Tenslotte. In de ontmoeting met Jozef. Daar ligt ook de oplossing. De troost ligt bij hem. De bron van troost en licht. En die wordt ons gepreekt. Onvoorwaardelijk. En weet je dat de broers ook in de zegen gedeeld hebben? Allemaal. Hij heeft geen kwaad woord tegen zijn broeders gesproken. Hij heeft ze uiteindelijk in de watten gelegd. Om het zomaar eens te zeggen. Wat hebben ze het goed gehad. Wat is het waar geworden dat ze voor hem hebben gebogen. Maar oh, wat heeft dat. Wat heeft dat. Een goedheid opgeleverd. Jozef was er voor hun. Hij heerste dan wel over hen. Maar heerste over hen uit liefde. En dat heeft alle haat bij deze broeders weggenomen. Alle jaloezie weggenomen. En dat is nou het eigen werk van Christus. Ook in uw hart. Ook in jouw hart. Ook in mijn hart. En die Heere Jezus hebben wij u gepredikt. Jezus is wachtend. O zondaars op u. Roept u zo vriendelijk. Kom tot mij nu. Biedt u verlossing. Troost in uw smart. Kom nu verdwalen en geef hem uw hart. Amen. Zingen wij nu, en misschien dat de organist mij dat niet kwalijk neemt. Psalm 146 vers 1. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En ik hoop dat de zangers gewoon meedoen. 146 vers 1. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk voor uw woord. Een woord dat ons de mens tekent in zijn zonden en schuld voor u. Ook uw kinderen die zich schuldig maken aan dingen die voor u niet kunnen bestaan. En hoe dan tenslotte allen betrokken worden in uw grenzeloze zondaarsliefde. En Heere, dat is het evangelie dat onder ons is uitgegaan, omdat wij ons zouden laten troosten. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden, die hoe het ook moog tegenlopen gestadig op zijn goedheid hopen. Heere, dank dat dit evangelie uit mocht gaan. We bidden om uw zegen daarover, zowel hier in uw huis als thuis met ons verbonden. Een woord ook voor jong en oud. De kinderen moeten het ook hebben kunnen begrijpen wat ze gehoord hebben vanmorgen. Maar nu komt het erop aan dat we het ook verstaan mogen met ons hart. Opdat de woorden praktijk worden in ons leven van elke dag. Opdat de Heer Jezus Christus onze leidsman zal zijn, die ons de wegen leert die we hebben te gaan in het leven van elke dag. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. En ook leid mij in het spoor van uw gerechtigheid, om uw naams wil. Heere, dank voor alles wat u gaf. Verzoen ook het tekort wat er is geweest in spreken en in luisteren. Wij mogen voorbeden doen voor mevrouw van der Graaf, die haar bovenarm heeft gebroken. Er zal onderzoek gedaan worden hoe dat mogelijk is. En wij smeken van u of dat haar arm weer mag genezen en dat ook de oorzaak van haar val vastgesteld kan en mag worden en daar ook iets aan gedaan zou kunnen worden. Het is alles van uw zegen afhankelijk, zo hebben we gehoord, en daarom dragen wij ook haar van harte aan u op. Wij bidden u voor het bruidspaar Schep Vijfhuizen. Wat heerlijk als er zoveel liefde jegens elkaar in het hart wordt gevonden, dat wij voor altijd bij elkaar willen zijn totdat de dood ons scheidt, zo zegt het huwelijksformulier. Geef hun een rijk gezegende dag. Het is ook een huwelijk dat voor uw aangezicht zal worden gesloten in uw huis. Gedenk en in bijzonder ook in de dienst van het huwelijk. Ontferm u ook over broeder de Vries die de dienst zal leiden. Geef hem alles wat nodig is. En zo mogen we, wij de predikanten van deze gemeente, aan u bevelen. Ook betrekken wij daarin Martin Westraten, die zijn taak hier heeft moeten stoppen omdat hij een andere roeping heeft. Zegen hem daarin, ook in de afscheidsdienst van vanmiddag. Maak het zo wel, Heere, in deze uw gemeente, waar gelukkig weer meerdere kerkgangers in uw huis mogen komen, waar we ook zelfs zo nog een lied kunnen en mogen zingen. En zo zien wij er naar uit dat de erediensten weer op een normale wijze zullen kunnen gaan plaatsvinden. Heere, wat een wonder zal dat zijn. Want wat missen we uw diensten hier in uw huis. Wat missen we elkaar ook. De gemeente is toch een gemeenschap. Er wordt gesproken in onze geloofsbelijdenis over de gemeenschap der heiligen. Dat drukt toch uit hoe er de zorg voor elkaar mag, maar ook er moet zijn. En we hebben ook gehoord hoe mis dat kan gaan, zelfs in een gezin waar zoveel haat en jaloezie woont, dat men zelfs op het leven van de ander uit is. Oh, wat kan er ook in het kerkelijk leven gevochten en gestreden worden om eigen naam en zaak. Maar Heere, laat het ons om u te doen zijn. God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wilt u de pandemie die nog steeds rondgaat wereldwijd aan banden leggen, Heer? O, dat we het niet van mensen zullen verwachten, maar ook in deze is het waar. Wel gelukzalig is hij en zij die de God van Jacob ter hulp heeft. Heren, we bidden u voor een wereld in nood. Daar is veel waar wij ons over verontrusten. Ook als we zien op het verloop van de kabinetsformatie met alle perikelen die daar omheen een rol spelen. Heren, mogen we een regering krijgen die rekening wenst te houden met uw geboden. Is dat niet de diepste oorzaak van alle tegenwerking en tegenstand die ondervonden wordt bij het formeren van een kabinet? Gaat het wel met u, Heren, en gaat het om u? O Heren, wie God verlaat, zo zegt uw woord, heeft smart of smart te vrezen. En laat het ons dan maar uitdrijven tot u, Heren, dat wij het van u zouden verwachten. En dat wij in deze ook zullen zien dat u in al deze dingen u weggaat. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een weg zonder God is een weg die uiteindelijk ten dode voert. En daarom wat onderscheidt ons, Heren, dat wij vanuit uw woord steeds weer onderwezen mogen worden. Naar die ene weg te gaan en op die ene weg te gaan. Die gij geopend hebt in de Zoon van uw welbehagen. Die het gezegd heeft, ik ben de weg en niemand komt tot de Vader dan door mij. Verzoen het zondige, neem onze dank aan. Geef ons nog een goede en gezegende zondag om Jezus wil. Amen. Ik ga het toch nog een keer proberen. Oh nee, we gaan een lied staande zingen. Dat is het lied 398a. Wat God doet, dat is wel gedaan. En de twee laatste liederen mogen we allemaal meezingen. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.